Ďakujem.
Heer, dank u wel dat wij hier mogen staan, Heer. En dank u wel, Heer, dat u ons een trooster heeft gekregen. De Heilige Geest, Heer, en dat hij in ons woont. Heer, en we hebben net gezongen, Heer. Ja, vul ons opnieuw met uw geest, Heer. Want ja, wij willen u eren, u groot maken. En dat willen we doen door het zingen, wat we net gedaan hebben. Heer, en we willen ook uw woord horen, Heer. Zodat we opnieuw weer vervuld worden, Heer. En wilt u Martien daarbij helpen, Heer, dat hij door uw geest heen uw woorden kan zeggen tot ons, Heer, en dat het in onze harten blijft. En, ja, Heer, dat het zal zijn tot eer van u en dat we daarmee ook de wereld in kunnen gaan en u dienen. Heer, want dat is ons grootste verlangen. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen.
Ik heb een paar mooie gekleurde briefjes. En die zijn voor de kinderen. Spannend. Jullie mogen naar voren komen, dan mag iedereen uitkiezen. En dan ga ik daarna vertellen wat ermee gaat gebeuren. Nou, kies er maar eens één uit. Jij neemt de rode. En een blauwe. En een oranje. En een roze. En een gele. En nog een rode. Nou weet ik niet of er iedereen een pen heeft. Nou heb ik hier een paar pennen. Die wil ik wel graag terug hebben. Dus laat ik er even inleveren. Voor degenen die geen pen hebben, ik heb er 5. Kom maar even een pen halen dan. Alle kinderen een pen? Nou, ik heb er nog een paar, dus... Mocht je denken van, oh, ik heb toch geen pen, dan kan ik nog halen. Nou heb ik nog iets. Nee, dat ga ik niet laten zien. Nee. Mag ik lekker alleen in kijken? Er zit hier iets moois in. Mag jij ook even kijken? Nee. Dat is heel erg leuk hoor, wat hierin zit. Dat is spannend nu, hè? Dat is spannend nu. Nou, het is de bedoeling dat de kinderen, die hebben nu een briefje gekregen. Ik heb er hier nog één over. Daar staan allemaal woorden op. En die woorden, die ga ik noemen. Niet allemaal op een rijtje natuurlijk. Ik ga de preek doen. En in die preek komen al die woorden aan bod. En als je nou een woord hebt van, hé, dat zegt hij net. Streep je dat door en dan ga je door verder luisteren of je nog meer woorden hebt. Nou, als je kaartje vol is...
Bingo!
Nee... Dan roep je geen bingo, dan roep je Pinksteren. En dan mag je naar voren komen en dan mag je kijken wat er in die zak zit. Oeh, ja, er zit echt wel wat in hoor. Echt wel. Goed. Nou, goed opletten dus allemaal. En nou moeten de volwassenen... De volwassenen, de grote mensen, moeten natuurlijk nu niet denken van nou, dit is allemaal voor de kinderen, dus ik kan lekker onderuit zakken en laat maar gaan. Nee, het is voor ons allemaal, hè? Het is voor ons allemaal. Goed, we gaan het hebben over de Heilige Geest. En dat zal natuurlijk niet zo verbazingwekkend zijn op een dag als vandaag, als we het hebben over Pinksteren. We gaan ook best wel wat stukjes lezen in de Bijbel. Sommige dingen ga ik wat sneller doorheen in de Bijbel dan andere. Dan geef ik jullie even de ruimte om in je eigen Bijbel op te zoeken en mee te lezen. Ik heb niets op de beamer vandaag. Dus we gaan gewoon lekker luisteren. En als ik even terugdenk, in februari, maart was dat zo'n beetje, hebben we een aantal keren hebben we al over de Heilige Geest gesproken. Hier in de zaal hebben we een aantal preken gehad. De kinderen, met name de bovenbouw, die zijn bezig geweest met... De vrucht van de geest, hebben daar allerlei dingetjes voor gemaakt. Weet u nog, die boom met al die vruchtjes, hebben ze laten zien, hebben ze iets over verteld. En eigenlijk gaan we daar een beetje op voortbeduren. Dus er zullen wat herhalingen in zitten, maar misschien ook wel weer wat nieuwe dingen, dat weet ik niet. Dat merken we dan vanzelf wel. Vandaag vieren we dus dat Pinksterfeest. En Ja, dan wil ik eerst maar eens een vraag stellen. Van wat houdt Pinksteren nou eigenlijk in? En daar mogen jullie op reageren. De kinderen mogen reageren, de volwassenen mogen reageren. Wat houdt Pinksteren nou eigenlijk in? Wie durft? Dan was het heel erg stil. Dat we kracht zouden ontvangen. Oké. Okay. Dat de trooster zou komen. Dat de Heilige Geest dus komt. Gekomen is, hè? Dus het is al 2000 jaar geleden gebeurd. Hè? Het is niet iets wat van, oh help, nu gaat er iets gebeuren. Nee, 2000 jaar geleden is dat al gebeurd. Dus de Heilige Geest is gekomen. Maar, nog even een vraagje. Waar komt hij dan vandaan en wat doet hij dan? Wat is de bedoeling dat hij er nu is? Misschien weet een van de kinderen dat. Wat de Heilige Geest? Waar komt hij vandaan? Uit de hemel, heel goed. Uit de hemel, bij God vandaan. Maar wat komt hij nou doen? Wat is nou zijn taak, zeg maar, om het maar even zo te zeggen? Wie weet dat?
U hebt eigenlijk net zelf al gezegd dat hij in ons komt om ons te herinneren wat Jezus gezegd heeft.
Precies. Ja, we hebben het een paar keer over gezongen al. Hij overtuigt van zonde. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus hij is gekomen om heel veel dingen te doen. En eigenlijk als je alles bij elkaar haalt, is hij gekomen om te wijzen op onze verlosser, op de Heer Jezus. Nou, ik heb de preek een beetje in een soort van drie stukjes geknipt. En we gaan eerst maar eens kijken naar wat er in de Bijbel gezegd wordt over de Heilige Geest. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal bekijken, want dan hebben we nog een paar uur nodig. Er wordt in de Bijbel ontzettend veel over de Heilige Geest gezegd. Maar de dingen die over hem gezegd worden, met name natuurlijk ook in het Oude Testament, maar ik beperk me nu even tot het Nieuwe Testament, dan zien we dat heel veel beloftes die gegeven worden door God, door de Heer Jezus, die uitgesproken zijn, zijn in de eerste plaats beloften voor het volk Israël. Als je het goed gaat lezen, dan zul je dat tot een ding komen. Want de Heer Jezus was bezig met de Joden. En verder met niemand anders. Hij was ook helemaal niet met de heidenen bezig, met de heidenvolken. Dus de beloften zijn in eerste plaats voor Israël, voor het Joodse volk. En dat begon eigenlijk al aan het begin, toen de Heer Jezus werd gedoopt. Johannes die zegt, ik heb hier een vers staan uit Lucas bijvoorbeeld, Lucas 3, vers 16. Ik doop u wel met water, maar hij die komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wow. Met de Heilige Geest en met vuur. Nou, ik kan me voorstellen dat die discipelen een beetje hadden zo van, ik weet niet wat ik me bij voor moet stellen. Wat betekent dat? En even verder in Lucas, daar lezen we, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Oké, daar zit ook alweer een beetje iets in van, wij worden er op een of andere manier ook bij ingeschakeld. Het bidden, het erom vragen, heeft dus ook een rol in het geheel. De Heilige Geest wordt gegeven door de Vader in de hemel, hebben we net al gehoord, en hij schakelt ons erbij in. Het is op de een of andere manier ook weer een soort samenspel. Dat is wel mooi om te zien door de hele Bijbel heen, dat God nooit zeg maar autoritair ineens een en ander doet bij ons. Hij wil het altijd samen met ons doen. En we mogen daar onze eigen vrije wil in gebruiken om te kiezen wat we daarmee gaan doen. Laten we dingen toe of zeggen we van nou, nee, doe maar even niet. In Johannes 7, dat mogen jullie wel even opzoeken. Johannes 7, vanaf vers 37. Daar staat het volgende. Johannes 7, vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat het tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij over de geest, die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Daar zit iets in van, oké, er zijn nog een aantal voorwaarden die nodig waren voordat de Heilige Geest zou kunnen komen. Heer Jezus zegt iets over stromen van levend water. En dan denk je al heel gauw van, ja, hoe gaat dat dan? Wat is dat dan? En de uitleg staat er gelijk bij. Hij zei dat van, dat is de Heilige Geest die zal komen. De Heilige Geest die we zullen ontvangen. En vanuit het ontvangen van die Heilige Geest zal er dus iets uit ons komen wat lijkt op stromen van levend water. Maar voor die tijd moest er nog eerst wat gebeuren. De Heer Jezus moest verheerlijkt worden, zoals hier staat. Dat betekent, hij moest aan dat kruis, hij moest sterven, hij moest begraven worden, hij moest opstaan en teruggaan naar de Vader. Want toen pas werd hij verheerlijkt, toen hij weer terug was bij de Vader. We gaan even een stukje verder. Handelingen. Handelingen, hoofdstuk 1. Gaat het goed met de briefjes? Ja? Spannend? Zijn we er al bijna? Handelingen 1. Ik begin bij vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komt. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Opnieuw weer de Heer Jezus die iets aan de discipelen uitlegt en zegt van, oké, ik ga straks weg. Hij was opgestaan, hij was daar nog een heel poosje bij de discipelen, heeft hen van allerlei dingen nog geleerd. En dan zegt hij van, nou, ik ga straks weg, maar als ik wegga, dan komt er iemand terug. Dan komt er iemand terug. En jullie zullen kracht ontvangen. En dan niet kracht van, nou ja, dan word ik heel sterk of zo, dan kan ik hele zware dingen tillen of keihard werken of dat soort dingen. Nee, kracht, zegt hij, om te getuigen, om te vertellen van de Heer Jezus. Heel dichtbij, Jeruzalem, waar ze op dat moment waren, maar ook het gebied er rondomheen, Judea, Samaria, dat is nog weer een groter stuk, en tot het uiterste van de aarde. Als dat niet zou gebeuren, dan hadden wij nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Het is goed om te zien dat die kracht die we ontvangen, de Heilige Geest, nodig was om ons te helpen van toen af aan tot, nou ja, tot de Heer Jezus terugkomt. Dat we de hele wereld ingaan en overal gaan vertellen hoe geweldig de Heer Jezus is. En als we dan kijken naar deze situatie, die paar versen die ik even voorgelezen heb, maar als we kijken naar die hele situatie in Handelingen 1, dat hele verhaal, dan zien we daar dat de Heer Jezus terugging naar de Vader en toen moesten ze 10 dagen wachten. Want ze moesten in Jeruzalem blijven. Nou, ze wisten niet hoe lang, maar uiteindelijk duurde dat 10 dagen. Nou, je kan je voorstellen dat de discipelen ook wel een beetje spannend vonden. Van, oké, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Kijk, wij kennen het hele verhaal. Hè? Wij weten precies wat er gebeurd is. Dus wij kijken terug van, nou, is toch niet zo moeilijk. Je moet gewoon even wachten op de Heilige Geest. En, ja, maar daar zitten ze precies. Ze zaten er middenin. Ze hebben net de Heer Jezus naar de hemel terug zien gaan. Hij zegt nog van, ja, ik kom op dezelfde manier kom ik terug. Of die engelen zeiden dat. En dan zitten ze van, hoe gaat dat? Komt hij al? Nee, hij is er nog niet. En die Heilige Geest, hoe gaat dat werken? Wisten ze ook niet. Ze wisten alleen dat hij zou komen, maar hoe die zou komen en hoe dat allemaal zou gaan, hadden ze geen flauw idee van. Nou, dat is ongeveer de spanning die er was bij de discipelen. Maar het mooie is dat je wel ziet dat er heel veel bij elkaar waren. Het waren er niet 12, het waren er ongeveer 120, staat er in Handelingen. 120 mensen, net zoiets als een zaal als dit misschien, een bovenzaal staat er. Er zaten 120 mensen bij elkaar, nou, dat is iets meer als hier, dan had de hele achterkant ook nog helemaal vol gezeten. En die zitten allemaal bij elkaar en te wachten. 10 dagen lang. Kan je het je voorstellen? 10 dagen lang. En wat doen ze dan? Een beetje klessenbessen, koetjes, kalfjes en dat soort dingen? Nee, staat er. Dat ze eensgezind in gebed en smeking bezig waren. Ze waren aan het bidden van, nou, Heere God, laat die Heilige Geest maar komen. Of Heer Jezus, komt u al terug? Ik kan me voorstellen dat ze dat soort dingen gebeden hebben. Dat ze op die manier bezig waren in hun verwachting van wat komen zou gaan, wat komen gaat. En dan gebeurt het. Na 10 dagen, dan gebeurt het. Dan krijgt de belofte krijgt zijn vervulling. Als we kijken naar Handelingen 2, vers 1 tot 4, dan staat daar. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Ze waren nog steeds bij elkaar, hè? 120 mensen. Moet je even voor ogen houden. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nou, voordat ik probeer uit te leggen van wat daar allemaal gebeurde, even een heel leuk aspect weer. Je ziet dat God ook bezig is om al de Joodse feesten die er waren, om die op de een of andere manier een nieuwe dimensie mee te geven. Als we kijken naar Pesach, we hebben het ook gezien, hè? De uittocht uit Egypte, de bescherming van het bloed van het lam. Nou, dat is natuurlijk alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat wij met Pasen herdenken. Dat Jezus aan het kruis gegaan is, gestorven, begraven, heeft geleden voor ons, zijn bloed, zijn lichaam heeft gegeven voor ons. Nou, zo is dat hier ook, dit Pinksterfeest, dat is een moeilijk woord, Shavuot in het Hebreeuws. Wekenfeest. Dat is weer een woord, hè? Ja, ik hoor het. Een Joods feest dat eigenlijk een beetje twee betekenissen heeft. Aan de ene kant het volk Israël, wat de wet heeft ontvangen op de berg Sinaï, hè, kregen ze de 10 geboden, dat wordt daarmee, daar wordt aan teruggedacht. Maar de oorspronkelijke versie is dat het een oogstfeest was. De eerste opbrengst van de oogst, die moest aan God geofferd worden. En men noemde dat de eerstelingen. Dat waren de eerste dingen die van het veld gehaald werden en die waren van God. He, wij zijn nog gauw geneigd, de eerste dingen die we krijgen, die houden we voor onszelf. He, dat ik eerst en dan krijg de rest een beetje. Maar bij het Joodse volk waren de regels heel specifiek. God had gezegd, als jullie naar de oogst binnenhalen, het eerste, dat is van mij. Dat mogen jullie aan mij geven, als offer, als dank voor datgene wat er allemaal nog zou gaan volgen. Nou, als je dan kijkt naar deze situatie, de eerste mensen die hier de Heilige Geest ontvingen, dat zijn dan eigenlijk ook een soort van eerstelingen. Snap je een beetje hoe dat verband in elkaar zit? Ook het eerste, hè, de eerste oogst. En dit is de eerste geestelijke oogst, mensenoogst, hoe je het noemen wil. Mensen die in God geloven, die de Heilige Geest ontvangen. Maar nou gaan we even kijken naar wat er allemaal gebeurde. Want er gebeurde natuurlijk nogal wat. Hè? Het was niet eventjes zo van een beetje wind of zo. Nee, het was heftig. Hè? Moet je voorstellen, doen we net alsof het hier Jeruzalem is. De bovenzaal, we zitten dan wat minder met dan 120 mensen. We zijn allemaal aan het bidden, we zijn allemaal aan het verwachten van wat er gaat gebeuren. En dan komt er eens een grote windvlaag en vuur en van alles en nog wat gebeurt er. En dan denk je van nou, dat gebeurt allemaal hier. Maar de mensen buiten, die hoorden dat. De mensen op straat, de mensen in de omgeving, die kwamen er allemaal op af van, wat gebeurt er in dat gebouw? Zo heftig was dat. Ik weet niet in hoeverre jullie er wel eens over nagedacht hebben, jullie als kinderen en volwassenen allemaal, hè. Ja, toen ik pas met de Bijbel bezig was, denk ik, ja, nou ja, windvlaag, een deur staat open of zo, een beetje tocht, of iets in die richting. Dat is het dan. En ja, dan zie je allemaal van die plaatjes, hè, met vlammetjes boven de hoofden en zo. En dat denk je van, nou ja, oké, dat is wel bijzonder. Maar dan ga je er later mee bezig, dan ga je er later eens over nadenken. En nu ook weer, als ik er nu ook weer over nadenk, denk ik van, wauw, dat moet een geweldige herrie geweest zijn, want anders dan horen die mensen erbuiten het allemaal nooit. Het moet oorverdovend geweest zijn. Om de mensen daarbuiten, als het ware, naar het gebouw toe te trekken, zodat ze op die plek waren en Petrus daar zijn eerste boodschap kon gaan brengen. Om te gaan vertellen van, nou, jullie zijn allemaal afgekomen op dat geluid enzovoorts. Ik ga vertellen wat er gebeurd is. En dat was het enige nog niet, hè? Ze spraken ineens allemaal in verschillende talen. Kan je je voorstellen dat wij hier nu ineens allemaal in verschillende talen zouden spreken? De een Russisch, de ander Chinees, de ander Arabisch, de ander Portugees, Spaans, Frans, Duits. Nou ja, noem al die talen maar op. Kan je het je voorstellen? Dat moet ook iets van, wat zeg jij nou, weet je wel? Zo stel ik me dat dan toch maar een beetje plastisch voor. Hè? Van, gewoon om voor jezelf een beetje een beeld te krijgen van, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Het was een geweldige manifestatie van wat God heeft gedaan daar met die eerste mensen die de geest ontvingen. Nou, als we dan verder door de Bijbel heen zouden bladeren, gaan we nu niet doen, mag je meenemen als een stukje huiswerk. Dan zul je tot ontdekking komen dat op nog een paar plaatsen het op een, misschien iets minder heftig, maar toch wel met een behoorlijke impact de geest is uitgestort. En waarom? Om uiteindelijk aan de discipelen, wat nog steeds allemaal Joden waren, hè, om die discipelen te laten zien van, hey, de Heilige Geest is niet alleen voor ons Joden, maar is voor iedereen. Petrus, die naar Cornelius toe moest. En die kwam daar en die ging er wat vertellen en ineens gebeurde daar van alles. En hij kende dat gelijk van, hey, dat hebben wij ook meegemaakt. Wacht even, de Heilige Geest is dus niet alleen voor ons, maar ook voor hun. Ook voor de heidenen. Wauw. Dan moest hij wel even met zijn neus op de feiten gedrukt worden door God zelf. Hè. Er moest een droom voorkomen en een beeld. Hè, met dat laken, met al die dieren erin enzovoorts. Gewoon om hem die kant op te krijgen en te laten zien van, ja, maar wacht even. Het is niet alleen voor een specifieke groep op deze wereld. Het is voor iedereen die de Heer Jezus van harte wil volgen. En dan komen we misschien wel bij het moeilijkste rondom het ontvangen van de Heilige Geest, de Heilige Geest die in leven hebben. En dat is leven vanuit de wetenschap dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En ik denk dat we daar, en dan hoef ik ook alleen maar naar mezelf te kijken, maar als ik gewoon naar broeders en zusters om me heen kijk, niet alleen hier hoor, maar gewoon breed, heel breed, dan merk ik een soort van verlegenheid. Wat moeten we nou met die Heilige Geest? Nou, je moet daar niks mee. Je mag daarmee. Hij is in jou en hij is een gentleman. Dus hij zal je nooit pushen tot iets waar jij denkt van, ja, wacht even, maar dat wil ik niet. Oké, prima, prima. Heilige Geest is God, hè? God is een gentleman. En beseffen, dat is ook nog even een mooie, beseffen dat is God zelf, hè? De schepper van hemel en aarde, de almachtige, de eeuwige, die woont hier, hè? Die woont in jullie. Ik weet niet hoe vaak of je daar wel eens bij stilstaat, maar ja, als je daarover na gaat denken, dan denk ik van, wow. Dan zou je bijna zeggen, van, ja, dat schept dus verantwoordelijkheid van hoe ga ik om met alles wat er in mijn leven gebeurt? Hoe ga ik om met de dingen? Want God is erbij, hè? Ik loop hier en God is hier. Ik loop daar en God is daar. Ik doe dit en God is hier. Ik pak een boekje, God is erbij. Hij is in jou. En alles wat je doet, alles waar je mee bezig bent, daar is hij bij. Nou, dat wordt dan een heel stuk spannender van hoe vul ik dan mijn leven in? Hoe ga ik daar dan mee bezig? Nou, als we kijken naar die discipelen weer, hè, dan als ik gewoon die verhalen lees, de handelingen doorlees, de brieven van Paulus doorlees, dan is het prachtig om te ontdekken en te zien dat zij leven met de Heilige Geest. Dat is een realiteit in hun leven. Daar staan ze bij wijze van spreken elk moment van de dag bij stil. Nou, ik moet toegeven, ik sta er niet elk moment van de dag sta ik daarbij stil. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik ben nog wel eens even van, nou, ik ga toch maar even, ik doe even waar ik zelf zin in heb. En dat zullen we allemaal wel eens een beetje hebben. En hoe gaan we daar dan mee om? Ik ga nog weer even terug naar Johannes. Johannes hoofdstuk 14. Het is altijd goed om als je over dit soort dingen nadenkt, om dan maar gewoon de Bijbel open te slaan en het, God als het ware te laten spreken van hoe dingen werken. Johannes 14, ja, vanaf vers 16. En dan zegt de Heer Jezus daar, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Ik zal u niet als wezen, nou dat laatste stukje even, hè. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom naar u toe. De Heilige Geest is dus ook Jezus. Weten we nog, de belofte? De Heer Jezus zei van, ik kom terug. Tuurlijk, hij komt fysiek ook terug. Maar hier is het al een stukje voorproeven, zeg maar, dat de Heer Jezus terugkomt in de gedaante van de Heilige Geest die in ons woont. En eigenlijk zegt hij dus van, omdat ik teruggegaan ben, kan ik een plaatsvervanger sturen. Kan ik iemand sturen die in de plaats van mij komt. Maar eigenlijk, als we de Bijbel goed lezen, is hetzelfde. En dat weten we ook, hè? God is Vader, Zoon en Geest. Het is één God. Wij proberen dat nog wel eens uit elkaar te pluizen, van ja, hoe kunnen we dat nou uit elkaar halen, zodat we dat een beetje kunnen begrijpen. Nou, dat moet je niet uit elkaar halen, want het is niet uit elkaar te halen. Het is gewoon één. En Jezus zegt van, ik stuur iemand in de plaats, als een plaatsvervanger, en die komt in jullie wonen. De Heer Jezus kon alleen maar bij de discipelen zijn. De discipelen op een rijtje en Jezus stond er als het ware naast. En Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn toen hij op deze wereld was. Ja, hij had de gedaante van een mens aangenomen. Nou, een mens kan niet op 10 plaatsen tegelijk zijn. Dat zeggen we zelf ook wel eens tegen elkaar, hè, als we druk zijn. Ja, kan ook niet op 10 plaatsen tegelijk zijn hoor. Nee, dat kan ook niet. Dat werkt ook zo niet. Maar zijn geest kan dat wel. Die woont in ons. Dus als we hier zo met, 50 man zitten of zo, allemaal hebben we de geest. En als we straks allemaal alle kanten uitwaaieren, dan is het niet zo van dat de geest zegt, oh, dan moet ik helemaal die kant op, want ik kan die kant niet op. Nee, hij gaat met een ieder van ons, gaat hij mee. Dat is het mooie. Hij is niet alleen bij ons, maar hij is in ons. Nou, we gaan even kijken van, wat betekent dat dan, hè, om de geest in ons te hebben? Nou, ik ga een paar dingetjes noemen. Het eerste is, hij helpt ons met getuigen. We hebben in Handelingen al gelezen, Handelingen 1 vers 8, dat we kracht zouden ontvangen om het goede nieuws te gaan verkondigen. Want dat is wat we moeten doen. We moeten... Kijk! Daar nog één, 3! Nou, kom maar naar voren. We stoppen de preek even. Want dit is wel heel belangrijk natuurlijk. Jij was de eerste, dus jij mag het eerste iets uitzoeken. Zal ik even zo doen? Dan kan je het misschien wat makkelijker zien. Kijk aan. Jij mag er ook iets uitkiezen. Grabbel maar een beetje, kijk maar een beetje wat het allemaal is. Oké. Mag rustig kijken hoor, welke kleur je leuk vindt en zo. Oké. Nou, dat zijn er al 3. Misschien komen er straks nog wel meer. Hè? We zullen het zien. Wordt wel spannend nu, hè? Even wachten, mijn draadje dat gaat. Nou, hij blijft wel zitten, denk ik. Kracht zouden we ontvangen om het goede nieuws van de Heer Jezus te verkondigen. En dat goede nieuws, dat zal mensen, wat? Overtuigen van de waarheid. Is goed genoeg. Kijk, het gaat nu hard, hè? Ja, we schieten op, dus dan moet het onderhand wel, hè? Nou, kijk maar eens even of er wat bij zit voor je gading. Heb je wat? Mooi zo. Dus het goede nieuws zal mensen overtuigen van de waarheid. En die waarheid, dat is dat ieder mens Jezus nodig heeft. He, aan het begin werd er al even gezegd, he, van hij overtuigt van zonde, staat ook in Johannes, hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Welke zonde is dat? Is dat alle fouten die we maken en zo? Nee, dat staat verderop dan in dat stukje, dat is de zonde van het missen, het niet kennen van Jezus. Dat is in de eerste plaats waar de Heilige Geest de mens van overtuigt. En dat is niet alleen, want wij denken dan al heel gauw van, ja, de Heilige Geest heeft met christenen te maken en zo, het christelijk geloof. Dus de Heilige Geest, dat hoort een beetje bij de christenen. Nee, ook bij de mensen daarbuiten, bij al die mensen daar, is Gods Geest bezig, voor zover hij daar de toegang toe krijgt natuurlijk, tot het hart van de mensen, om hen te overtuigen dat ze Jezus nodig hebben. Denk nog even terug aan die eerste toespraak van Petrus. Al die mensen die erop afkwamen, Petrus gaat daar zijn verhaal staan vertellen. Nou, je kan een verhaal vertellen, maar dat wil nog niet altijd overtuigend overkomen. Maar het was Gods Geest die in de harten van al die mensen bezig was, en hen uiteindelijk deed uitroepen van, wat moeten we doen? Nou, bekeer je. Geloof in Jezus, laat je dopen en ontvang de Geest. Dat is het werk van Gods Geest in het hart van die mensen. Tweede is de vrucht van de Geest. Hebben we het ook al in het verleden in de preken en de kinderen zijn daarmee bezig geweest. Hebben het over gehad. De vrucht van de Geest. Het is niet vrucht van ons. Wij, als we dat rijtje opnoemen uit Galaten 5 vers 22, dan is het niet van dat wij dat allemaal zo goed kunnen of moeten gaan leren om dat te gaan kunnen enzovoorts. Nee, het is Gods Geest die dat in ons bewerkt. In Galaten 5, daar staat op een gegeven moment in vers 16, maar ik zeg u, wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wij draaien het meestal om, hè? Wij stoeien tegen dat vlees, van dit moet niet meer en dat moet ik niet meer doen en dat moet ik niet doen. En wie weet kom ik dan zover dat ik de vrucht van de Geest tot uiting kan laten komen. Maar Paulus zegt van nee, ga nou bezig met die vrucht van de Geest. Hè? Zet je nou open voor het werk van Gods Geest. En als je dat doet, heeft dat vlees geen invloed op je. Dat is op een hele andere manier even naar kijken. Dan is het niet meer van ik ben bezig om dingen te doen, maar het is God in en door ons heen die bezig is. Kennis van het woord. Als je kijkt naar Paulus, Petrus en al die anderen, dan zie je dat ze heel veel belang hechten aan wat er in het woord staat. En dat is niet van dat ze het uit hun hoofd geleerd hebben. Ja, ze zullen vast dingen uit hun hoofd geleerd hebben. Ze wisten gewoon van de woorden van God zijn enorm belangrijk. En die hebben we nodig om te ontdekken van hoe werkt dat nou? Wie is God en hoe kan God mij nu helpen? Dichter bij God komen. Nou is het natuurlijk niet zo dat als je Gods Geest hebt ontvangen van ploep, ik weet ineens van wat er allemaal in het boek staat. Nee, zo werkt dat niet. Hè? De Heilige Geest is geen tovermiddel. Maar de Heilige Geest is iemand die aan ons gegeven is om ons te helpen inzicht te krijgen in wat hier staat. Je hebt het zelf misschien wel eens ontdekt. En misschien de kinderen ook wel. Dat als je de Bijbel leest, dan kun je misschien wel 100 keer hetzelfde stukje lezen en je snapt er helemaal niks van. En dan keer 101 ga je het weer lezen en denk je, oh, maar nou snap ik wat er staat. Dat is Gods Geest. Die helpt jou om te begrijpen wat er staat. En dan puntje 4, het laatste. De gave die we ontvangen hebben. We lazen al bij Handelingen dat de eerste discipelen die de Heilige Geest ontvingen, die begonnen ineens in allerlei talen te spreken. Dat is de gave van de Geest. De gave van de Heilige Geest. Nou zijn er nog veel meer gaven van de Geest. In de Bijbel worden een stuk of 30 worden er genoemd, allerlei verschillende gaven. En al die gaven, dat zijn niet jouw gaven, dat is niet van jij bent zo goed, dus jij kan dat op een goede manier. Nee, dat is iets wat Gods Geest in ons en door ons heen bewerkt. En daar zit vaak, denk ik, de meeste verlegenheid bij ons als we nadenken over de Heilige Geest. Als we kijken naar de eerste discipelen, die hadden daar geen moeite mee. Die gingen naar mensen toe, die baden voor ze, legden ze de handen op, ze werden genezen, ze ontvingen de geest. Demonen werden uitgedreven, van alles en nog wat gebeurde er. Van alles en nog wat gebeurde er. En dan zeggen we, ja, dat was voor toen. Die geluiden, die hoor je. En dan denk ik van, oké, dan hebben we dus een God die door de tijd heen verandert ofzo. Nee, ik geloof dat God dezelfde God is als toen. En dat datgene wat hij toen liet gebeuren, dat dat nog steeds nu kan gebeuren. Gods Geest is niet veranderd. God is onveranderlijk. De Heilige Geest is God, dus de Heilige Geest is onveranderlijk. Dus wat we toen zagen gebeuren, kan nu ook gebeuren. En dan zit dan dat stukje spanningsveld, zeg maar, waarin we zelf wel eens worstelen en kijken van, ja, maar Hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik denk in de eerste plaats dat je duidelijk moet hebben van voor jezelf weten dat je een kind van God bent, accepteren wat Jezus voor jou heeft gedaan. Daaraan vastgekoppeld zit gelijk, hè, kunnen we in de Bijbel lezen, dat is de belofte die gegeven is, kunnen we weten dat jij, als je de Heer Jezus van harte lief hebt, Gods geest hebt ontvangen. Daar is geen spel tussen te krijgen. Iedereen die anders denkt, die mag mij uitleggen uit het woord waar het dan staat, want het is gewoon niet zo. Het zit aan elkaar vastgekoppeld. Je hebt dus Gods geest ontvangen. En als je Gods geest hebt ontvangen, heb je ook gaven en talent ontvangen. Wil dat zeggen dat je alle 30 gaven zomaar kan gebruiken? Nee, natuurlijk niet. God gebruikt ons op die manier zoals hij denkt dat het beste bij ons past. Dat is ook die genade van God. Hè? Dus de een geeft die dit, dat zegt Paulus ook, de een geeft die dit, de ander geeft die dat, en weer een ander geeft die dat. En waarom doet hij dat? Zoals hij denkt dat het beste is. Zoals hij denkt dat het beste past bij jou. En ik denk dat als we dat meer gaan beseffen, dat we stapje voor stapje als het ware in vrijmoedigheid mogen uitstappen en gewoon ook maar dingen mogen proberen. Want zo is God ook, hè? We mogen proberen. En soms kom je tot ontdekking van, hey, dat is toch niet helemaal wat bij me past, dat werkt niet zo of zo. Nou, helemaal niks mis mee. Het is ook goed om te ontdekken welke gaven je niet hebt ontvangen. Hoef je daar even geen zorgen om te maken. Maar het is wel belangrijk dat je met elkaar, hè, als gemeente zijnde, maar ook jijzelf in je persoonlijke relatie met God, gaat ontdekken van Heer, wat mag ik betekenen voor u in uw koninkrijk? Hoe wilt u mij gebruiken? En dat is voor ons allemaal, is dat verschillend. Maar het gaat erom van, in hoeverre sta je ervoor open? En in hoeverre ben je bereid om gebruikt te worden in de handen van God? En ik denk dat we daarin ook, dat helpt er ook aan mee, dat we elkaar daarin niet de, ja, hoe zal ik dat zeggen? Dat we elkaar ook niet moeten aanspreken dat de een belangrijker is dan de ander, omdat hij bepaalde gaven heeft of niet heeft of wel heeft of wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet om. Hè? God denkt niet in hiërarchie van Pietje is belangrijker dan Marietje of andersom. We zijn allemaal één. Eén in Hem, Jezus. Die heeft ons één gemaakt. We hebben er al over gezongen. We gaan er straks nog meer over zingen. We zijn één in Hem. Dus niks met belangrijk of wat dan ook. En of er nou iemand op een podium staat of niet, of dat er nou iemand de wc schoot gaat schrobben, maakt allemaal helemaal niks uit. Voor de Heer zijn we één. En ik denk dat dat ook zo is met de gaven en de talenten die je hebt ontvangen. Of de ene nou dit heeft en de ander nou dat heeft, maakt helemaal niks uit. Je bent gewoon één. Je bent echt niet belangrijker dan de andere. Nou, als we dat met elkaar vasthouden en als we elkaar gaan helpen en gaan stimuleren om te ontdekken van welke gaven hebben we nu ontvangen, dan ben ik ervan overtuigd dat wij impact gaan krijgen in deze wereld. Dat wij impact gaan krijgen in Tiel. Dat we impact gaan krijgen in deze wijk Passewaaij. Er zijn zoveel mensen die nog nodig hebben om de Heer Jezus te leren kennen. Zoveel mensen. Maar kan God met een knip van zijn vingers kan hij dat zomaar regelen? Maar zo doet hij dat niet. Want dan manipuleert hij mensen. En dat wil hij niet. Hij wil mensen de eigen vrije keus geven. En hij wil ons daarbij inschakelen. Of we nou klein zijn, als, hè, kinderen, of dat we nou groot zijn, maakt allemaal niet uit. Nou, laten we een moment stil zijn om eventjes die dingen tot ons door te laten dringen.
Heb jij nog woorden?
Heb ik nog woorden? Volgens mij ben ik door mijn woorden heen.
Ik wil even voor je, want volgens mij hebben we een paar eentje gemist. Kun je de vrucht nog even opnoemen, het rijtje van de gelaten?
Ja, ik moet ze natuurlijk uit mijn hoofd doen. Maar dan zeg ik gewoon eerlijk, ik heb ze even niet zo uit mijn hoofd. Maar ik heb hem hier wel. Gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echt de liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfweerzin. Vreugde. Volgens mij was het niet een van de woorden. Pinkster. Wel. Oké, dan mag ik mijn eigen lijstje wel eens even nakijken dan. Nou, ik heb hem niet zelf op mijn lijstje staan, maar sorry jongens, dan is er toch iets misgegaan. Maar er zit nog keus genoeg in. Dus,
Twee.
Jij neemt die. Jij neemt die. Gooi de pen er maar in. Zo zie je maar weer, we zijn niet allemaal perfect. Hè? Heerlijk.
We hebben gewoon
gemist. Ja, dat zou ook kunnen. Dat, Niemand van de kinderen overgeslagen, want dan ga ik toch even checken. Want we hadden natuurlijk zo geregeld dat iedereen natuurlijk gewoon een prijsje krijgt. Hè? Alleen de eerste die heeft dan even meer keus dan de laatste. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie niet alleen maar gefocust waren op de woorden, maar ook nog iets van de preek meegenomen hebben. Ik stel voor dat we gewoon een moment stil zijn. We hebben heel veel gehoord en er is nog veel meer te zeggen. Maar het is goed om ook even stil te zijn, om even God de kans te geven in ons hart misschien die dingen te zeggen die hij wil zeggen. Vader, als we zo over uw geest gesproken hebben, uw geest die in ons woont, dan, dan zijn we nog lang niet uitgepraat eigenlijk. Dan is er nog veel meer over te zeggen. En ik bid me gewoon, Heer, dat als we straks gaan eten met elkaar, dat we daar misschien nog wat meer over praten met elkaar. Want dat is goed. Het is goed om elkaar te helpen daarin, elkaar te bemoedigen daarin. Maar ik dank u dat u ons hebt bemoedigd. Heer, dat u ons niet hebt achtergelaten als wezen, dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten van nou, oké, ik kom wel een keer terug en tot die tijd moet je het maar even zelf een beetje zien te rooien. Nee, dank u wel, Heer, dat u uw geest geschonken hebt en dat we samen met hem in staat zijn om het leven te leven wat u eer brengt, wat u eer geeft. En ik bid dat, zoals hier met elkaar zitten, dat we op de een of andere manier die impact mogen hebben in onze eigen leefomgeving. De straten waarin we wonen, de mensen waar we mee omgaan, op clubs of verenigingen, of op ons werk, op school, ook de kinderen op school. Heer, geef dat we daarin niet laten zien hoe goed wij zijn, maar dat we iets kunnen laten zien wie u bent, Heer Jezus. Want dat is nodig, dat hebben de mensen nodig. Vader, dank u wel dat we zo deze tijd met elkaar mochten hebben, uw woord mochten openen. En ik bid dat u de naprediker bent. Dat u degene bent die het verder uitwerkt in ons hart, in ons leven. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.